Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Deze morgen gaat bij ons voor onze eigen predikant, dominee Van der Zwan. In de kerkraadsvergadering van 26 maart jongstleden zijn mede op voordracht vanuit de gemeente met algemene stemmen de volgende broeders verkozen. In de vacature wijkouderling de heer G.A. Buitenweg van Reigerpad 14 en in de komende vacature diaken de heer D. Nobbe van Noorwegenlaan 63. Beide broeders hebben tot en met vrijdag 13 april de gelegenheid om hun beslissing, 11 april, de gelegenheid om hun beslissing op deze verkiezing kenbaar te maken. We gedenken hen in de voorbeden en we bevelen hen ook aan in de voorbeden van u als gemeente. Voor ouderling Ron van Arkel en ouderling kerkrentmeester Johan Wiegman zijn geen tegenkandidaten ingediend. Dit betekent dat zij automatisch herkozen zijn. Revalente vrijdag 11 en zaterdagmorgen 12 april is de grote schoonmaak van de kerk gepland. We zoeken nog vrijwilligers om te helpen. Vele handen maken lichtwerk en hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zie voor verdere informatie de weekbrief van deze week. Voor de agenda maken wij u ook alvast attent op een tweetal vespers in de stille week. Te weten op dinsdagavond 15 en donderdagavond 17 april. Aanvang 7:30 en het zal steeds circa een half uur duren. Dominee Van der Zwan is van 7 tot en met 10 april naar een conferentie in Engeland. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba. In de persoonlijke voorbeden denken we aan mevrouw Plug van de Jan van der Heijdenweg 330, die morgen weer voor een PET-scan naar het ziekenhuis moet. We danken met Jan Schouten, Gerard en Anneke Buitenweg en Kees Boel dat ze na een mooie reis naar Israël weer veilig thuis mochten komen. We bidden voor een veilige reis voor Andrea en Arvind met hun kinderen die deze week met verlof naar Nederland komen. En als eerste lied zingen we uit Weerklank, lied 139, vers 1, 3 en 5. Vers 1 begint met: alles wat over ons geschreven is, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. In vers 3 zingen we over Jezus' aanwezigheid en vers 5 begint met: dit is opgang naar Jeruzalem waar gij uw vrede stelt voor onze ogen. Na het zingen van vers 1, 3 en 5 van lied 139 uit Weerklank is er gelegenheid in stilte een zegen te vragen over deze dienst. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp, onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij gaan de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 3. Op deze zesde Lijdenszondag. En we zingen de verse 1 en 2. Met vers 1 dat begint: hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot. Een rot, dat betekent een bende. Dat is een oud woord voor een bende. Degene die mij drukken, degene die mij onderdrukken, betekent dat, die mij in de verdrukking willen brengen. En we mogen dat zingen met het oog op de Heer Jezus, die ook door de mensen in de verdrukking wordt gebracht. En tegelijkertijd zingen we dan ook met het tweede vers van Psalm 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. We gaan zingen Psalm 3, de verse 1 en 2. Wij gaan nu samen luisteren naar de goede geboden van de Heere onze God uit Exodus 20 en Marcus 12. En we zingen vervolgens van Psalm 32 het tweede en het derde vers, waarin het erover gaat dat als we zwijgen dan over onze zonden, dan blijven we ermee lopen en worden ze alleen maar moeilijker en zwaarder, wordt het alleen maar moeilijker. Terwijl als we onze schuld belijden voor God, dan ontvangen we vergeving. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt preken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een van de schriftgeleerden vroeg aan de Heere Jezus: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. O God, wij komen tot u om u te danken voor uw genade, voor uw liefde en voor uw trouw. Als we vanmorgen hier zijn samengekomen, mensen zoals we zijn, mensen met onze zorgen, maar ook mensen met onze zonden. En heren, hier op deze plek, in IJsselstein en op andere plaatsen, hier waar uw gemeente mag samenkomen, mag het verkondigd worden dat u er bent, de God van hemel en aarde, en dat u onze zonden wilt vergeven. Alles wat we met ons meedragen aan schuld en alles wat niet wis naar uw wil, waarmee wij u en anderen gekwetst hebben. Heren, ze klagen ons aan, maar bij u mogen we ze belijden. En bij u is er vergeving. Zoals de apostel Johannes ook schrijft, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat alles omdat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, geleden heeft, gekruisigd is, gestorven is en neergedaald is tot in de hel. Ja, in deze lijdenstijd staan we erbij stil dat u uw Zoon hebt overgegeven tot in de bittere dood aan het kruis, opdat hij de straf voor onze zonde zou dragen en de weg zou openen naar u toe, zodat wij altijd vrij tot u mogen gaan. Dank u wel, o God, dat u zelf zo de weg naar u ontsloten hebt en dat we zo bij u mogen binnenkomen, ook vanmorgen, met ons gebed, met onze gebeden. En dat we u ook mogen vragen of u hier zelf in ons midden wilt zijn. En of u in ons midden wilt zijn, maar ook of u zelf in ons hart wilt zijn, in ons hart wilt wonen. En we bidden u dat u door uw Heilige Geest zo, heren, ook ons zult aanraken. Dat u zelf, heren, als we gaan luisteren naar uw woord en als we het mogen horen, dat het ook ons raken mag in het hart. Dat we door u worden aangesproken. Niet door een mens, maar door u. Zodat we ons zo voor het eerst of eens te meer aan u mogen overgeven. En ons aan u mogen toevertrouwen. Vertrouwen in u mogen hebben, houden of krijgen. Zo dragen we deze dienst aan u op. En bidden we u dat u onze blik zult richten op de Heer Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer en Heiland, die voor ons de weg is gegaan van lijden en sterven, om ons te verlossen, om ons te brengen bij u, de God van ons heil, en om ons ook te leren om te leven, een goed leven te leiden, een goed leven voor uw aangezicht, in relatie tot u en tot elkaar. Daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Heren, geef dat we zo door u zelf mogen worden aangesproken. Wij bidden het u in de naam van de Heer Jezus voor ons hier in de kerk, maar ook voor hen die met ons meeluisteren en meekijken. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Evangelie naar Matteüs. En we lezen uit het Matteüs-evangelie eerst het 19e hoofdstuk, de verzen 26 tot en met 30. En vervolgens uit hoofdstuk 20... de versen 17 tot en met 34. Vers 27 bedoel ik. Toen antwoordde Petrus en zei tegen hem: zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent in de wedergeboorte, dat zo als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen komen, als de Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dat u ook zult zitten op de 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen. En al wie huizen of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers zal verlaten hebben omwille van mijn naam, die zal 100-voudig ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. En dan lezen we verder uit Matteüs 20 vanaf vers 17. En toen Jezus naar Jeruzalem ging, nam hij de 12 discipelen onderweg apart bij zich en zei tegen hen: zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden en ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar: wat wilt u? Zij zei tegen hem: zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zei: u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? Ze zeiden tegen hem: dat kunnen wij. En hij zei tegen hen: mijn drinkbeker zult u wel drinken en met de doop waarmee ik gedoopt word zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn vader. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de twee broers zeer kwalijk. En toen Jezus hem bij zich geroepen had, zei hij: u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En toen zij Jericho uitgingen, volgde een grote menigte hem. En zie, twee blinden die aan de weg zaten, riepen toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging: Heere, Zoon van David, ontferm u over ons. De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen. Maar zij riepen des te meer: ontferm u over ons, Heere, Zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zei: wat wilt u dat ik voor u doen zal? Zij zeiden tegen hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan en meteen werden hun ogen ziende en zij volgden hem. Tot zover. Jongens en meisjes, we gaan nu het kinderlied zingen. Niet echt een bekend lied, helaas, maar het is soms ook best wel zoeken naar een passend kinderlied. En ik vond dit lied wel heel erg passen bij de schriftlezing van vanmorgen. Het lied dat begint met het eerste vers: kom tot Jezus, kom tot hem, want hij roept je, hoort je stem. En dat naar aanleiding van het laatste gedeelte wat we hebben gelezen uit het evangelie. Er zitten twee blinde mannen aan de kant van de weg. De weg naar Jericho. De Heer Jezus is op weg naar Jericho. En terwijl de Heer Jezus langsloopt, roepen die twee blinde mannen naar Jezus toe: Jezus, Zoon van David, ontferm u over ons. Maar er zijn andere mensen om hen heen die zeggen: hou je mond dicht. Je moet de Heer Jezus niet lastigvallen met je vragen. En je moet hem niet naar hem roepen. Maar ze roepen des te harder: Jezus, Zoon van David, ontferm u over ons. En dan vervolgens, dan lezen we dat de Heer Jezus ze roept. En hij zegt: kom maar naar mij toe. En wat wil je dat ik voor je zal doen? En Jezus zegt, en de blinde mannen zeggen tegen de Heer Jezus: we willen dat u ons de ogen opent. We willen dat we weer gaan zien. En Jezus, die opent hun ogen. De blinde mannen gaan weer zien. Ja, het mooie is in die geschiedenis dat de mensen Jezus van de blinde mannen van Jezus weg willen houden, maar dat de Heer Jezus zegt: kom maar naar me toe. En daarom gaan we ook dit lied zingen: kom tot Jezus, kom tot hem, want hij roept je, hoort je stem. En over de blinde mannen zullen we het ook aan het einde van de preek, zullen we in het einde van de preek weer terugkomen. Gemeente, u kent het misschien wel. Die leuzen. Morgen houden we uitverkoop. En u ontvangt heel veel voordeel. Wees er snel bij, want weg is weg. En op is op. Het zijn zinnen die we waarschijnlijk wel herkennen. Reclame waarmee vaak een uitverkoop wordt aangekondigd. En er wordt gesuggereerd dat er heel veel waardevols te halen is voor een lage prijs. En je wordt aangemoedigd om er snel bij te zijn, want anders loop je wellicht een gouden kans mis. En waarbij de boodschap onmiskenbaar is dat het beter is dat jij het krijgt dan een ander. En wat kunnen we dan ook genieten als we dat ene kledingstuk of dat meubel of dat ene boek voor weinig geld hebben kunnen bemachtigen. En we bekommeren ons er geen moment om degene die het niet in handen heeft gekregen. We zijn alleen maar blij dat het ons gelukt is dat we een gouden kans hebben gekregen. En het is een voorbeeld van hoe we bezig kunnen zijn met ergens het meeste voor onszelf uithalen. Het beste ergens uit kunnen komen, het beste ergens uit willen komen. Niet dat we een ander niets gunnen, maar je gunt jezelf toch wel het beste en het meeste en het mooiste. Een beetje meer of veel meer voor jou dan voor de ander. Misschien herkent u dat wel. Of jij. Ja, of u zegt, dat herken ik helemaal niet, dat kan natuurlijk ook. Maar de discipelen zullen vast niet de enige zijn die wel zo'n houding aannemen. Zoals in het Bijbelgedeelte waar we vandaag bij stilstaan. Waarin centraal staat de derde lijdensaankondiging van de Heer Jezus. Maar daaromheen gaat het erover wat het oplevert om een discipel van Jezus te zijn. En het gaat erover dat het voor de 12 discipelen ook wel wat meer op zal leveren en meer mag opleveren dan voor de anderen die Jezus volgen. En het gaat ook over de vraag wie dan, als we dan het meeste gekregen hebben, meer gekregen hebben dan de anderen, wie dan uiteindelijk onder de discipelen dan ook nog eens een keer de meeste zal zijn, wie er het meeste gewin bij zal hebben. Wat levert het je op om een discipel van Jezus te zijn? Ja, dat begint al bij de vraag die Petrus aan de Heer Jezus stelt. De vraag van Jezus, van Petrus, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Petrus zegt dit na de ontmoeting met de rijke jonge man. De jonge man die weg is gegaan nadat Jezus tegen hem heeft gezegd dat hij al zijn bezittingen moet verkopen en dat hij al zijn geld wat hij daarmee verworven heeft aan de armen moet geven en dat hij vervolgens Jezus moet volgen. En Jezus zegt, nadat de man is weggegaan, dat het voor een rijke ontzettend moeilijk is om in het koninkrijk de hemelen binnen te gaan. Maar hij zegt het niet dat het onmogelijk is. En toen zei Jezus, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons deel zijn? Een directe vraag van wat het discipelschap zal opleveren. Maar dat er een diepere grond achter die vraag zit, blijkt wel uit de gelijkenis die de Heer Jezus vervolgend vertelt. Daarin gaat het over dagloners die op verschillende uren van de dag door de eigenaar van een wijngaard worden ingehuurd. Maar ook al beginnen ze allemaal op verschillende uren, aan het einde van de dag krijgen ze allemaal hetzelfde loon. Ja, dat geeft oneenigheid bij degene die als eerste zijn begonnen, want zij verwachten dat zij meer zouden krijgen dan degene die later voor de Heer zijn gaan werken. En daaruit blijkt dat de discipelen verwachten dat zij eigenlijk meer zouden krijgen dan de anderen die na hen zouden komen. Zij zijn Jezus als eerste gevolgd, ze hebben alles achtergelaten, dus dan mogen we daar toch ook wel wat voor verwachten. Nou, het recht op meer mogen hebben en het verlangen naar meer komen we ook tegen na de derde lijdensaankondiging van de Heer Jezus. Als Matthäus ons vertelt dat de moeder van Johannes en Jacobus bij Jezus komt met de vraag of haar zoons aan de linker en aan de rechterkant van Jezus mogen zitten. Hoofdlezen in Marcus dat de broers zelf naar Jezus toe gaan. Wellicht hebben ze hun moeder erop uitgestuurd om dit aan Jezus te vragen. Hoe dan ook, het is duidelijk dat de zonen van Zebedeus voor zichzelf de beste plek vragen. Gebaseerd op de uitspraken van Jezus dat de discipelen straks zullen zitten op de 12 tronen en zullen oordelen over Israël. Zij willen het dichtst bij de hoogste rechter zitten. De beste plaats willen ze hebben. Dicht bij Jezus, dicht bij het centrum van de macht, dicht bij de koning in zijn heerlijkheid, zodat de heerlijkheid van degene die de meeste macht heeft ook op hen afstraalt. Zo zijn de discipelen bezig met de vraag hoe ze voor zichzelf het meeste uit het discipelschap van Jezus kunnen halen. Ze zijn bezig met de grootste en de beste opbrengst voor henzelf. Herkenbaar misschien. Of niet. Maar hoe dan ook, te midden van al deze verlangens van geef mij het meeste, geef mij het beste, klinkt de derde lijdensaankondiging van de Heer Jezus. In Matthäus 20 vers 18, waar hij zegt, zie, wij gaan naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden en zij zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen, maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. Ja, te midden van al het gekrakeel van wie de beste plek zal krijgen, wie er het meeste uit zal kunnen halen, horen we de Heer Jezus spreken over de weg van lijden en vernedering en sterven die hij zal gaan. En hij spreekt over zichzelf als de Zoon des Mensen. En dat duidt op zijn verhevenheid. Zoals we ook over iemand als de Zoon des Mensen lezen in Daniël 7. Die opgaat tot God. Maar die verheven Zoon des Mensen, die zal eerst naar beneden komen, nederdalen in deze wereld. En eerst de weg van lijden en sterven moeten gaan. De Zoon des Mensen. Ja, hij, de verhevene, Joden en heidenen zullen hem bespotten. Ze zullen hem onrecht aandoen. En hij zal zelfs gekruisigd worden. Hij zal aan het kruis gehangen worden en zo de meest smadelijke dood krijgen die je in het Romeinse Rijk kon krijgen. Want het kruis, dat was de straf voor een misdadiger, voor een slaaf die tegen de Romeinse overheid of tegen zijn heer in opstand was gekomen. Een vernederende dood zal Jezus krijgen. Hij zal aan het kruis hangen als iemand die is afgegaan. En waarom gaat de Heer Jezus deze weg? Nou, verderop in de schriftlezing geeft hij het aan. Om zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Hij geeft zijn leven om als de Zoon des Mensen mensen vrij te kopen. Waarvan? Nou ja, vrij van zonde. Vrij van schuld. Want daar moeten wij toch allemaal vrij van worden. Van onze zonde en van onze schuld. Van die zonde om altijd maar weer het beste voor jezelf te zoeken. Om vooral oog te hebben voor jezelf, voor je eigen belangen. En die voor te laten gaan. Ook al is het vaak al zonder er maar over na te denken. Het is een van de vele zonden waaraan we ons schuldig maken. En Jezus gaat daarvoor de weg van lijden en sterven. Waarom gaat Jezus die weg van lijden en sterven? Waarom doet hij dat? Nou, omdat God ons niet los van onze zonde kan zien en van onze schuld. Er moet voor die schuld worden betaald. We moeten ervan vrijgekocht worden. En Jezus gaat dat nu doen, terwijl hij op weg is naar Jeruzalem. om te betalen voor de schuld die wij hebben verdiend. Om te betalen voor de schuld die wij op ons hebben geladen, om de straf te vereffenen die wij hebben verdiend. Zodat u en ik nooit meer voor onze schuld voor God worden aangeklaagd en nooit meer voor onze schuld in het gericht bij God zullen komen. Wij niet de gestraft zullen worden met de eeuwige verdoemenis, maar uit genade het eeuwige leven zullen ontvangen. Daarom gaat Jezus de weg van lijden en sterven, de smadelijke dood aan het kruis, en daalt hij neer, zoals we belijden met de apostolische geloofsbelijdenis, in de diepte van de hel. En het staat in schril contrast tot waar de discipelen het met elkaar over hebben. Terwijl zij denken aan de beste plaatsen voor zichzelf, is Jezus in hun midden, die voor hen het ergste tegemoet wil gaan wat een mens kan overkomen. Jezus is niet met zichzelf bezig, maar hij is met zijn discipelen bezig. Hij is voor zijn discipelen bezig. Voor ons, voor u, voor jou, voor mij. Is het niet ontroerend om dat te zien, dat Jezus zo de weg van lijden en sterven wil gaan? Het zou eigenlijk ook wel een slecht teken zijn als ons dat niet ontroert. Dan kan het betekenen dat we het of niet geloven dat hij het voor ons heeft gedaan, of we stappen er heel gemakkelijk overheen. Zie wat Jezus deed voor mij, zo luidt een regel van een lied. Hij is niet bezig met wie de beste, of hij de beste, of hij er beste uit zal komen. Maar hij geeft zichzelf over in de dood aan het kruis om ons te verlossen. En wat heeft dat ons te zeggen? Nou, Jezus houdt ons daarmee ook een spiegel voor. Te midden van al het gekrakeel van de discipelen, te midden van onze neiging om het beste voor onszelf te zoeken, zegt hij: wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Zoals ook de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. De strekking is duidelijk van wat Jezus hier zegt. Houd op met het gekrakeel over wie het meeste krijgt of de beste plek ontvangt. Zoek niet voor jezelf het beste, maar wees een dienaar zoals ik. Houd je niet bezig met het beste voor jezelf, maar maak er voor de ander het beste van. En als je dan de meeste wilt zijn en vooraan wilt staan, wees dat dan door te zijn zoals ik. Een dienaar. Een dienaar die zichzelf geeft voor de ander. Ja, dat is niet zo eenvoudig, denk ik, voel ik. En misschien voelt u dat ook wel. Nee, het is niet eenvoudig. Het is zeker niet eenvoudig als je steeds met jezelf bezig bent. Maar het wordt al een heel stuk makkelijker als je weet wat Jezus voor jou heeft gedaan. Want het feit is dat het best lastig kan zijn om de motivatie te halen uit de mensen om je heen. Want dat is vaak het grootste struikelblok, hoe mensen op ons reageren. Soms lukt het, soms zie je wel eens dat mensen ook dankbaar zijn en dat mensen aangenaam zich tegenover je gedragen. Dat je een stralende blik ook in hun ogen ziet en dat ze blij zijn dat je er bij hen bent en voor hen bent. Maar mensen kunnen ook onuitstaanbaar zijn of ondankbaar. En dan wordt het lastig om de ander te dienen. Maar niet als de Heere Jezus onze inspiratiebron is. Zie wat Jezus deed voor mij. Om dan daarbij te bedenken, dat heb ik toch zelf ook niet verdiend. Ik heb toch dat bij God niet verdiend dat hij dat voor mij gaat doen. En als je dat beseft, dan wordt het wel anders. dan wordt het anders. Dan ga je ook een andere houding aannemen ten aanzien van anderen. Als ik zoveel van Jezus ontvang, ja, terwijl ik het niet heb verdiend, zou ik dan zomaar aan een ander voorbij kunnen gaan die het in mijn eigen ogen ook niet verdiend heeft? Goed om daarin deze lijdenstijd dan ook eens de tijd voor te nemen, om te bemediteren wat Jezus voor je deed, om te zien op Jezus die zichzelf over heeft gegeven als een losprijs voor jou. Maar zegt iemand, ook als je jezelf als dienaar opwerpt, kan het een soort verdienmodel zijn. Zegt Jezus ook zelf niet dat als je de eerste wilt zijn, dat je dan elkaars dienaar moet zijn? Kan daar ook niet een soort cultuur van kruiperigheid door ontstaan? Nou, daar zijn twee antwoorden op te geven. Allereerst wat de Heer Jezus zegt in het antwoord op de vraag van Petrus, wat het deel van de discipelen zal zijn. En hij antwoordt Petrus dan met de gelijkenis. En hij antwoordt Petrus met de woorden, zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. En verderop zegt hij, maar vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. En de betekenis van deze woorden wordt duidelijk als we kijken naar de gelijkenis die Jezus vertelt. Waarin de eigenaar van de wijngaard alle dagloners hetzelfde geeft. En Jezus zegt daarmee, jullie kunnen niet op basis van jullie prestaties bepalen welk loon je krijgt. Het is de Heere die dat bepaalt. Dus daar hoef je niet mee bezig te zijn. Welk loon je krijgt voor het volgen van Jezus. Voor het doen van barmhartigheid. En dat betekent dus dat we onze denkbeeldige rekenmachine maar ver van ons moeten houden als de Heer Jezus zegt, als u groot wil worden, dan moet, maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw dienaar zijn. Wees maar niet bezig met het loon dat je daarvoor ontvangt. God bepaalt het loon. En rekenen heeft geen enkele nut. Geen enkel nut, dat is zinloos. Want je weet nooit welk loon je krijgt. Ten diepste zegt Jezus daarmee, denk daar niet over na. Wees niet zo bezig of je het meeste krijgt. Laat het aan de Heere over. Doe gewoon wat je als discipel moet doen. Als discipel van Jezus. En daarin ligt ook het tweede deel van het antwoord op de vraag of je met dienen ook niet iets zou kunnen willen verdienen. Waar richt je jezelf op? Wie is je inspiratiebron, om het zo maar eens te zeggen? Gaat het je nou om het loon? Of gaat het je om Jezus, die zichzelf voor jou heeft overgegeven? Doe je het om het loon? Of doe je het voor Hem? En als je zo aan Jezus denkt en zo je ogen op Hem richt, dan voorkom je dat je er gaat denken aan het loon dat je zou kunnen ontvangen bij het volgen van Jezus. Roept dat misschien de vraag op, is dat loon dan helemaal niet belangrijk? Doet dat er dan niet toe? Nou, zo is het ook weer niet. Jezus noemt het zelf. Hij maakt er ook geen geheim van dat het loon van een discipel niet karig zal zijn. Integendeel, het is overvloedig. Jezus belooft allereerst zijn discipelen een uitzonderlijke positie. Ze zullen op 12 tronen plaatsnemen en als rechters over Israël oordelen. En Jacobus en vervolgens zegt Jezus ook dat wie alles verliest, of wie wat verliest om Jezus, dat ook overvloedig weer zal krijgen. De 100-voudig zul je het terugkrijgen. Met andere woorden, je zult een overvloedig loon ontvangen. Je zult onvloedige beloning krijgen. Het volgen van Jezus leidt wel degelijk tot een enorme opbrengst voor wie dat doet. Het zal zijn, zoals we straks zullen zingen, dat daar ons het goede van Gods woning zal verzadigen. We mogen daar ook naar uitzien en naar verlangen. Maar je bent verkeerd bezig als dat je inspiratiebron is. En dat houdt je ook niet vol. Dat kan alleen als we op Jezus blijven zien. Op Jezus die zijn leven heeft gegeven als een losprijs voor ons. Waarom heeft Jezus dat nu gedaan? Dan komen we bij de geschiedenis van de twee blinde mannen. Zij roepen tot Jezus, maar anderen willen hen van hem weghouden. En dan roept Jezus hen en hij vraagt wat hij voor hen kan doen. En ze vragen hem of hij hun ogen wil openen. En dan staan er die ontroerende woorden over Jezus. En Jezus die met innerlijke ontferming bewogen was. Jezus was met innerlijke ontferming bewogen. Dat wil zeggen, het raakte hem heel diep tot in zijn ingewanden. Zo diep zat de liefde. Hij was helemaal geraakt door die blinde mannen. Vol van liefde voor hen. Hij zag hun nood, hij zag hun verdriet, hij zag hun pijn. En hij was er diep door geraakt. Ja, en met diezelfde innerlijke ontferming bewogen, heeft de Heer Jezus ook de taak op zich genomen om ons van onze zonden te bevrijden, om zijn ziel te geven, om zijn leven te geven als een lofprijs voor velen. Die dienst, die bewijst hij u, bewijst hij mij en jou en mij. Uit liefde, vanuit diepe innerlijke ontferming bewogen zijnde. Zo is hij als een dienstknecht die ons dient. En Jezus vraagt ons om ons voor ons verdere leven ook uit die bron te putten. Uit hem. Voor onze zaligheid, maar ook om zijn discipelen te zijn. Maar misschien zegt u, ja dat kan ik toch niet? Nee, uit eigen kracht kunnen we dat niet. Evenmin als een blind mens zichzelf ziende kan maken. Maar wat deden de blinde mannen toen zij Jezus aan hen voorbij zagen? Toen Jezus aan hen voorbij kwam. Zij riepen het uit, Jezus, zoon van David, ontferm u over ons. En hoewel de menigte hen tegenhield, riep Jezus hen bij zich en hij opende hun ogen en zij volgden hem. En zo werd wat voor een mens onmogelijk was, mogelijk. En zo is het ook als het gaat om Jezus na te volgen. Roep hem aan, ontferm u over ons, zoon van David, Jezus, zoon van God. Vraag hem om u te dienen met zijn liefde, met zijn offer, met de losprijs die hij voor je wil betalen en heeft betaald. Vraag hem om u te dienen en vraag hem dan ook om u tot zijn discipelen te maken in het dienen van de ander. Ja, en dan zal hij voor u en voor mij de ogen openen voor hem. En dan zullen wij hem zien en dan zullen we zijn liefde zien. En dan zullen we net zoals de blinde mannen hem navolgen. Amen. Wij zingen samen van Psalm 65, het tweede en het derde vers. Het tweede en het derde vers van Psalm 65. nu de collecte bij u aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor de GZB en het werk van de familie Den Hartog in Zimbabwe. De tweede collecte is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de kerk. En u kunt uw gave digitaal geven of straks bij de uitgang. En we alle collecten van harte bij u aanbevolen. Laten wij samen de Heere danken en voorbeden doen. Ja, Heere, wij komen tot u om u te danken. Te danken voor de grote liefde waarmee u ons dient. Waarmee u uzelf, o Heer Jezus, hebt overgegeven tot in de dood aan het kruis. Om ons te verlossen. Ja, om een ieder die in u gelooft, die het u vraagt, Heer, ontferm u over mij. Hij of zij mag tot u komen. En hij mag bij u ontferming vinden. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. Heere, een toekomst. Een zekere toekomst. Eindeloos goed. Een leven bovenal geborgen in uw liefde. In de zekerheid dat we door u geliefd worden. En dat u voor ons tot het uiterste bent gegaan. En dat u, o God, uw eigen zoon daarvoor niet hebt gespaard. Omdat u de wereld zo lief hebt gegeld. Dat u uw eigen zoon gegeven hebt. We willen u danken voor die grote liefde waarmee u ons lief hebt. En wij bidden u dat u ons zult leren om u daarin na te volgen. Om zo ook, Heere, niet te gericht te zijn op ons eigen belang. En op alles zelf eerst willen hebben, of het meeste, maar om op u te zien, o Heer Jezus. En u ook als onze bron te zien, de bron waaruit we mogen putten, uw liefde, om zo ook liefde uit te delen. Zodat we er ook niet op gericht hoeven te zijn wat we van de ander ontvangen, maar dat we alles al ontvangen hebben van u. Dat we zo, Heere, voorbeelden van mogen zijn. Voorbeelden, nee, beter gezegd, dat we spiegels mogen zijn. Dat mensen mogen zien wie u bent, door ons heen. Dat we zo met elkaar mogen omgaan en de mensen om ons heen. Ook de mensen die ons misschien niet zo gunstig gezind zijn. Of waar we niet zulke goede ervaringen mee hebben. O Heere, hoe moeilijk is het juist dan om te dienen. Maar geef dat wij niet op hen zien. Maar op u, o Heere Jezus, want u bent de bron van ons bestaan. U bent de bron van liefde, overvloedige liefde, waaruit wij dagelijks mogen putten. En zo bidden we u voor elkaar. En zo vragen we u of u ons zo de ogen zult openen. En dat wij ons zo in beweging zult zetten om u te volgen. Genezen, genezen. Van zelfzucht en eigen belang. Omdat we met uw overvloedige liefde, met uw innerlijke barmhartigheid in aanraking zijn gekomen. Zo bidden we voor de gemeente, zo bidden we voor elkaar, voor uw kerk, over het rond van deze aarde. En zo mogen we u ook vragen of ieder van ons zo ook zijn taak in de gemeente zijn of haar taak in de gemeente mag innemen. Mogen voor elkaar bidden ook, in onze noden en onze zorgen. Ook daarmee mogen we elkaar dienen om voor elkaar te bidden. We willen u bidden voor mevrouw Plug die morgen weer een PET-scan moet ondergaan. We vragen u, wees haar nabij in deze spannende tijd. Hoe zal het uitvallen? Wees haar nabij. Ook samen met haar man, ook na een periode waarin ze griep hebben gehad. Gedenk hen samen zo in hun ouderdom. En neem hen in uw hoede. We bidden u voor alle andere gemeenteleden die met ziekte, zorg, pijn, verdriet, gemis door het leven gaan. Ontferm u over hen. Wees hen tot een toevlucht en een sterkte. Wij bidden u ook voor degenen die vanuit het midden van onze gemeente zijn uitgezonden of worden ondersteund en zo ook hun dienstwerk in uw koninkrijk mogen verrichten. We denken aan Andrea en Arvind, die met hun kinderen ook deze week met verlof naar Nederland komen. Wij vragen u of zij veilig hier mogen komen en dat, dat ze ook een tijd van rust mogen krijgen. Opdat ze zo ook weer nieuwe energie mogen krijgen om het werk te doen waartoe u hen geroepen hebt. We bidden ook voor de familie Den Hartog in Zimbabwe. We vragen u of u ook bij hen zult zijn en of u ook de gaven zult zegenen die wij voor hen geven. Opdat zij ook in Zimbabwe uit mogen delen wat ze van u hebben ontvangen en de mensen daar mogen groeien in geloof en in vertrouwen op u en op de Heer Jezus Christus, uw Zoon. We willen ook in het bijzonder bidden voor de twee broeders Gerard Buitenweg en Dave Nobbe, die allebei het verzoek hebben gekregen om te overwegen of zij respectievelijk ouderling en diaken zullen worden in de gemeente hier. Schenk hun uw zegen bij de overwegingen. Leid hen door uw woord en geest. We zijn ook dankbaar voor het feit dat Jan Schouten en Gerard en Anneke Buitenweg en Kees Boel na een reis in Israël weer terug zijn gekomen. Een reis die niet een gewone vakantie was, maar waarbij zij ook in Israël ondersteuning hebben verleend om de oogst binnen te halen, omdat de meeste mannen in het leger werken op dit moment, dienen. We danken u dat ze dat veilig hebben mogen doen en ook veilig weer zijn teruggekeerd. We bidden u ook voor Israël, Heere, voor uw volk, dat u het in uw hoede zult nemen, dat u het zult beschermen en bewaren, maar ook dat u het zult leiden achter de Heer Jezus Christus aan, opdat ze ook de weg van hem mogen gaan door dit leven en ook de eeuwigheid in. Zodat zij samen met alle volken u mogen grootmaken, u mogen loven en prijzen tot in eeuwigheid. Maar terwijl we bidden voor Israël, bidden we ook voor de volken rondom Israël, bidden we ook voor het vreselijke conflict wat daar plaatsvindt en waarin er van alles gebeurt, Heere, wat ons toch doet huiveren en sidderen. En we bidden u, o God, dat u zelf vrede zult brengen, dat u zult zijn met allen die te lijden hebben onder gemis en onder het verlies van levens. O Heere, ontferm u. Ontferm u over deze wereld. Denk ook aan Oekraïne, waar de oorlog nog steeds voortwoedt. We denken ook aan alle andere plaatsen waar oorlog is en honger en verdrukking. We denken ook aan de slachtoffers en de bevolking van Myanmar. O God, ontferm u toch over deze wereld die uit duizend wonden bloedt. En we bidden u dat verharde harten de vrede van Christus mogen vinden. Daarom bidden we u ook om uw zegen over het werk van zending en evangelisatie. En vragen u dat velen toch tot geloof mogen komen en in plaats van over elkaar te willen heersen, elkaar mogen dienen zoals Christus ons heeft gediend. En tegelijkertijd bidden we ook dat uw koninkrijk spoedig zal komen. Ja, dat het rijk van vrede en recht, van heelheid, van volheid van liefde, waarin we in uw aanwezigheid voor altijd mogen leven, dat dat rijk, Heer, in uw nabijheid, dat het rijk komen mag. Ja, dat het spoedig komen mag. Laat het komen, alstublieft, Heren. We zien er naar uit, we verlangen ernaar. En we bidden u dit alles in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Ons slotlied is lied 163. Ik weet niet of het bekend is, maar het mooie van het lied is dat het steeds eindigt met de woorden: zie mij smekeling hier staan, zie mij met ontferming aan, zoals ook de blinde mannen uit het schriftgedeelte van vanmorgen ook baden om Jezus ontferming en hij hun die ook gaf. Zo mogen wij ook deze woorden zingend bidden. Lied 163 uit Weerklank, alle versen. Thank you. Ontvang dan nu de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Oh, dat is goed.